Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het thema voor vanmiddag is: het kruis geeft je je vrijheid terug. Ik heb het hier geformuleerd in de eerste persoon: geef mij mijn vrijheid terug. En zo wil ik ook maar in gaan staan en instappen. Vrijheid, wat is dat eigenlijk? Als je dan verschillende mensen vraagt, zo'n 10 mensen bijvoorbeeld, nou, dan zullen de meeste van hen toch wel in hun antwoord iets opnemen van zelfbeschikking. Doen wat je wil, zonder dat de ander je daarin beperkt. Vrijheid is doen wat je graag wil, zonder daarop iets te hoeven inleveren. Een paar voorbeelden daarvan. Uit de politiek is een wat ouder voorbeeld, al van 1,5 jaar geleden, van fractieleider Van Aartsen, toen die kader van kinderen en kinderopvang zo negatief sprak over die kinderen, of de kinderen een groot probleem zijn. Ja, als ouders werk je dan en dan moet je een oplossing hebben voor die kinderen. En zo wordt er wel vaker over kinderen in de politiek gesproken, heb ik de indruk. En van zulk spreken is het kind ook wel kind van de rekening. Ander voorbeeld uit de literatuur, zo'n wat oudere tante, Françoise Sagan, bekende romanschrijfster uit de jaren 60 en 70 vooral, en haar vaste thema was vrijheid. Was ze erg mee bezig en dat past natuurlijk helemaal in het kader van die tijd, van de Beatles en van de revolutie en zoektocht naar vrijheid, flower power en noem het maar op. En zij gaf een interview toen ze 50 geworden was en dat is een vast meetmoment in het leven van mensen, daar ga je terugkijken, niet waar, 50 jaar. De journalist vroeg haar: hebt u tijdens uw leven de vrijheid gevonden waarnaar u altijd zo vurig verlangd hebt? Want als er één categorie mensen bestaan die daardoor geobsedeerd zijn, dan zijn het wel kunstenaars, vooral in de literatuur. Het is een stik vol van de jaren 60 en 70. En of ze nu in Parijs woonde, in Amsterdam of New York, allemaal hetzelfde thema. En de vraag kwam ook niet uit de lucht vallen. Zo, 2 decennia na de Wereldoorlog, midden in de Vietnamoorlog. En ja, wie weet wat voor oorlog er nog meer zouden volgen, daar weten wij nu iets meer van. Die vraag kwam dus niet uit de lucht vallen. En toen dacht ze na en toen zei ze: ja, je vrijheid wordt natuurlijk wel kleiner als je een liefdesrelatie hebt. Maar gelukkig, je bent niet altijd verliefd. Dus met uitzondering van de periode dat ik verliefd was, ben ik vrij geweest. Nou, ik ben gelukkig nooit verliefd op haar geworden. Lijkt me een moeilijke tand om mee samen te lezen. Gegeven de definitie van vrijheid, is haar antwoord logisch. Als je een relatie als een beperking ervaart, ja, dan kun je geen liefde geven. Want dat bindt onmiddellijk weer, dat geeft beperkingen. Dan kijk maar naar, of ben je eigen leven. Iemand zegt tegen je: ik hou van je. En als dan vervolgens die persoon niet van plan is bepaalde dingen op te geven voor jou, dan ervaar je toch gelijk, nou, dat zit met die liefde niet zo diep. Sagan heeft binnen haar eigen denkkader gelijk. Haar vrijheid staat niet toe dat je verliefd wordt. En zeker niet dat je trouwt. Veel mensen worstelen inderdaad op die manier met het probleem van vrijheid, zoals zij dat onder woorden bracht. Ze willen dolgraag helemaal vrij zijn, liefst helemaal geen bindingen. En is dat ook niet het probleem van onze tijd? Geen vaste relaties aangaan, geen vaste verplichtingen, geen vaste relaties. Trouwbelofte, maar ook, je ziet het ook in de zakenwereld. Wie krijgt vandaag de dag nog een fatsoenlijk contract? Een eerlijk contract. Hoe kun je die spanning opheffen? In ieder geval door te beseffen dat de Bijbel een heel andere invulling geeft, een heel andere omschrijving van vrijheid. En daarvoor kun je uitstekend terecht bij Paulus, bij wat hij schrijft in de brief aan de Galaten. Dat is bij uitstek het thema van de brief aan de Galaten, de vrijheid. En hoe je daarmee omgaat. En dan zegt hij, broeders en zusters, en dat zei hij niet alleen aan de mens toe, maar ook aan ons nu, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Het is onze roeping. Als het in de Bijbel gaat over roeping, is dus, gaat het om wat God ons te vertellen heeft, wat God ons zegt. En wat God van ons verlangt. Hij wil dat we vrij zijn. En dat we ontdekken wat die vrijheid inhoudt. Het is hard nodig dat hij dat nog eens zegt, want de vrijheid van de christenen in Galatië staat onder druk. Nadat Paulus er een gemeente heeft mogen stichten, zijn er andere gelovigen vanuit Judea, vanuit Israël gekomen. Dus geen heidenen, met een dwaling, maar waarschijnlijk Joden-christenen. En die kwamen vervolgens met de boodschap, ja, maar er is toch wel iets meer nodig dan geloof. Je moet ook de wetten houden. De oud-testamentische wetten. En dat is een worsteling geweest van de kerk van de eerste eeuw, hoe daarmee om te gaan. En dan werd het ook aan mensen opgelegd, ja, je moet je toch ook maar besnijden, dan hoor je toch echt bij ons. Vertaal naar onze tijd, hoe zouden zulke gisteren vandaag de dag zeggen, wil je behouden worden? Nou zeker, dan heb je in de eerste plaats genade nodig. Ja, dat altijd. Maar ook, en dan komt er een plusteken. Vervolgens moet je aan God toch ook een portie goede werken kunnen laten zien. Met andere woorden, geloof in het kruis en gehoorzaam de 10 geboden. En dan zul je worden gered. En in dat verband zegt Paulus dan heel overtuigd en hardop, nee. Nee. Dat God mij ervoor zal bewaren dat ik op iets anders roem, ergens anders me op laat voorstaan dan het kruis van Jezus Christus. Weten jullie wat het evangelie is? Dat je kruis gelooft. Punt. Daar draait het om. Geloof dat je door God geadopteerd bent. En dat dat is mogelijk geworden door het kruis. En dan zal het gevolg zijn dat je de 10 geboden wilt gaan doen. Maar dat is werk van de geest. Dus pas op. Want het gebeurt zomaar weer, ook vandaag de dag. Dat we iets tekort doen aan het kruis en dan verlies je je vrijheid. Dat we elkaar ook een heiligheidsleven gaan opleggen. Wat toch meer verdienstelijk is dan vrucht. Wat God in ons doet. Op welke manier geeft het kruis mij dan vrijheid? Nou, je doet er goed aan je af te vragen, waarom stoten mensen zich zo aan het kruis? Waarom hebben veel mensen daar hardgrondig een hekel aan? En als je eerlijk naar jezelf kijkt, doet het bij jezelf ook wel wat. Er zijn genoeg mensen die het kruis hardgrondig ontkennen, zich eraan ergeren. Die mensen zul je nooit onrespectvol over Jezus horen spreken. Begrijp me goed. Die ontkennen niet dat het optreden van Jezus van de grootste betekenis is, ook vandaag nog. Maar heel veel van die mensen spreken met respect over Jezus als leraar. Een moreel hoogstaand mens die navolging verdient. Neem nou zijn bergreden. Wat kun je daar veel uit halen? Als iedereen volgens die principes van de bergreden zou leven, zou de wereld er heel wat anders uitzien. Maar bij zulke mensen kom ik wel vaak tegen. En ik merk het ook in contacten met collega's. Ik zeg het niet van onze kerk, maar interkerkelijk, als we daarmee zo bezig zijn. En als het dan over Jezus gaat en over het kruis, want dan loop je tegen heel wat aanstoot op. De Jezus is te ver gegaan. Hij zei dat hij de verlosser was, de Messias. En jammer genoeg ging hij het nog geloven ook. En toen ging het mis. Nou, als je in Jezus gelooft, is dat schokkend om te horen. Ik vind dat schokkend. Ik denk, als je het kruis kwijt bent, heb je niks meer aan Christus. Die visie op Jezus vind je bijvoorbeeld ook nog terug in... Ja, ik was toch al een beetje aan het terugblikken. Pas in de tijd, ook retro. Terugblikken, zo 2-3 decennia geleden had je de film Jesus Christ Superstar. En daar kon je de apostel Judas horen zingen. Meende je nou echt dat je zo sterven moest, of was het een vergissing? Of dacht je dat die bloedige dood van jou alle records zou breken? Ik heb maar gelijk een vertaling gegeven. Nou, een jaar geleden kwam dat zelf, om zo te zeggen, ook weer tot uitdrukking in het zogenaamd nieuw gevonden zijn van het evangelie van Judas, want het was al lang bekend. Maar daar speelde Judas ook ineens een heel andere rol in. Ja, omdat er anders naar Jezus gekeken wordt. Natuurlijk. En in die visie is Jezus dan een filosoof, een inspirerende onderwijzer. Maar wat een tragiek. Al het goede wat je hebt gedaan, zingt Judas in die film dan ook, zal spoedig weggevaagd zijn. Je begon belangrijker te worden dan de dingen die je zei. Dat is wel scherp opgemerkt van die dichter van dat lied. Je begon belangrijker te worden dan de dichter die dingen die je zei. Inderdaad, Jezus is belangrijk. Je kunt niet om hem heen. Je kunt niet los van zijn woorden genieten. Je hebt hem erbij nodig. Dat is dus een voorbeeld van aanstoot. Een ander voorbeeld. Ergens anders in de Bijbel constateert Paulus dat het evangelie van het kruis een dwaasheid is voor de intellectuele Grieken die hij tegenkwam. Want die Grieken dachten dat de wereld beter zou worden met meer scholing. Nou, dat is niet nieuw. Dat hebben we ook in onze samenleving een eeuw geleden ook gehoord. Als we maar scholen bouwen kunnen en de gevangenissen dicht. En volgens hen is het probleem waar de mensheid mee zit, gebrek aan wijsheid en kennis. Dat is de opvatting van de intellectuelen. Maar zodra je begint over het kruis, dan botst het. Krijg je iets van reactie, van boosheid ook. Een Britse filosoof uit het begin van de 20e eeuw, die noemde de Bijbelse leer van de verzoening een grove belediging van het intellect. En nogmaals, dan is het schokkend om te horen dat sommige van je collega's het er eigenlijk mee eens zijn. En niet meer uit de voeten kunnen met de verzoening. Een ander filosoof, Russell, zei ergens dat niemand die echt menselijk is kan geloven dat God op zo'n manier straft. En daarin proef je de verontwaardiging die de eerste christenen, onze eerste broeders en zussen die het evangelie de wereld inbrachten, ontmoetten in die sterke Griekse cultuur. De mensen voelden zich gekwetst. Moet ik dat aanvaarden? Moet dat me mijn vrijheid geven? Ja, omdat ten diepste het kruis ook de oplossing van ons intellectuele verwerpt. Het kruis vertelt me, het gebrek aan kennis is niet het probleem van de mens. Het probleem zit in je hart. Want stel je nou eens voor dat Jezus inderdaad gedaan zou hebben wat die filosofen hadden gewild. Wat zou Jezus dan ten diepste aan ons hebben moeten voorhouden? Jullie mensen zijn, als het erop aankomt, goed. Het enige wat jullie nog nodig hebben is een aantal regels om te leven. Nou, die zal ik je leren en dan moet je zo leven. Nou, zo'n boodschap zou zeker niemand gekwetst hebben en beledigd. Jezus zou dan ook alleen maar een aanvullende functie hebben gehad. Maar ja, heel veel mensen hebben in jouw leven ook een aanvullende functie. Daar leer je iets van en daar kun je verder. Maar Jezus zegt iets heel anders. Jij kunt niet om me heen. Het probleem is dat jullie diep van binnen slecht zijn. Jullie aard is verdorven. Er zit een radicale zelfzucht in je hart. Tja, als het in ons leven alleen maar om een paar goede leefregels ging, dan kun je net zo goed terecht bij een Confucius, of bij een Boeddha, of bij Gandhi. Ook van hen kan ik wel leren hoe ik een goede huisvader moet zijn. En dat ik soms toch echt anders met mijn vrouw om moet gaan. Of met mijn kinderen. En dat ik respect moet hebben voor het leven en het bezit van een ander. Maar ons probleem zit veel dieper. Zo diep dat het niet anders opgelost kon worden dan door de dood van de Zoon van God. En daarom is het kruis geen vergissing. Jezus zegt, ik kwam naar de aarde om te sterven. Maar niet alleen intellectueel, de filosoof en wie dan ook. Maar ook de gewone man moet zich wel ergeren aan het kruis, ook de gewone vrouw. Paulus merkt dat ook de Joden dat doen. De gewone rechtvaardige die bezig is vanuit de wet God te dienen. Ja, wat denkt die gewone man? Die gaat er simpel van uit, op de wereld heb je goede en slechte mensen. Je hebt mensen die een goede vader en moeder zijn, hard werken voor hun brood enzovoort. En mensen die kwaad doen. En als gewoon mens concludeer je dan maar, ja, als iedereen zich nou zo zou gedragen, zou de wereld er best beter uit gaan zien. Maar ja, nou hebben we het probleem. Er zijn zoveel misdadigers, zoveel gewelddadige figuren. Waarom stoot ook de gewone man zich aan het kruis? Omdat Jezus zegt, iedereen is voor 100% van mij afhankelijk. Zonder mij kun je niets doen en niets zijn voor God. Wil je vrede met God? Dan moeten niet alleen criminelen naar het kruis, maar ook de nette burger. Jezus zegt, jij die in de goot ligt moet naar het kruis, maar evengoed jij die je vrouw nooit bedrogen hebt. Jij die goed voor je kinderen zorgt. Die je inspant voor de daklozen. Die de schouders zet onder de MIGA-campagne of noem maar op. Stel je eens voor dat er 3 mensen op het strand van de Franse kust staan. Ze hebben afgesproken, we zwemmen naar Amerika toe. Dat is een flinke afspraak. De eerste verdrinkt al na 50 meter. De tweede zinkt na een paar kilometer naar de bodem van de oceaan. De derde haalt 75 kilometer. Ze hebben geen van 3 gehaald. Uiteindelijk maakt het geen verschil. Zonder reddingsboot verdrinkt iedereen. Zo democratisch is het kruis. Het kwetst iedereen. Je moet over een drempel heen om het kruis te aanvaarden, maar het sluit niemand bij voorbaat van redding uit. Hoor je het goed? Het kwetst je, maar sluit je niet van redding uit. Het grote politieke debat van de vorige eeuw was, welk systeem is het beste? Het kapitalistische, het socialistische, iets daartussenin. Maar als het hart van de mens nou eens niet zondig was, maar volkomen goed, eerlijk, dan maakt het systeem toch niet zo uit. Het kruis is niet in een hokje te stoppen. Het is er voor de intellectueel en voor de gewone man. En beide moeten eerst een drempel over. Het is er voor de heilige en voor de crimineel. Voor links en rechts, voor oud en jong. Voor progressief en conservatief. Jezus zegt, het doet er niet toe wie of wat je bent. Je moet je schuld onder ogen zien. En je hebt mij nodig. En als je dat eenmaal eigen hebt gemaakt, ik word alleen behouden door het offer van Jezus, door het kruis, dan verandert alles. Dan weet je, het moet alleen maar van geloof komen. Ik moet dit in geloof aanvaarden. Geen wonder dat Paulus uitroept dat hij ervoor bewaard zou blijven, nog ooit in iets anders te gaan roemen. zich ergens anders op te laten voorstaan dan dat hij gered is door Jezus Christus. Nou, waarin plegen wij mensen te roemen? Dingen die we toch wel bijzonder vinden, ook ten opzichte van elkaar, nietwaar? Als je de baan van je dromen hebt bijvoorbeeld. Ik heb nou toch zo'n mooie baan. En je roemt als iemand tegen je zegt dat wat jij doet, dat dat het beste is wat die ander gezien heeft. En op zo'n moment is het alsof je de hele wereld aan kunt, toch? En dan besef je, dit maakt mij dus uniek. Nou, zegt Paulus, als je christen bent, dan zoek je het unieke van jezelf in Christus. Daardoor is een christen geobsedeerd. Nee, ik kan beter zeggen, beheerst. Je kunt door negatieve krachten beheerst worden, door tegenkrachten, maar ook door die ene kracht, door die ene naam van Jezus Christus. Het kruis geeft je geluk. Het kruis stelt je in staat, stelt mij in staat, moeilijkheden het hoofd te bieden. Het kruis maakt me waarlijk vrij. Ik ken iemand die stapel is van bergen. Elk jaar trekt hij naar Zwitserland. Om die bergen te bewonderen, maar ook om ze te beklimmen. Niet alleen om zich eraan te vergapen, maar er iets mee te doen. Het is als het ware een uitdaging om ze te overmeesteren. Om daarmee te werken. Dat is wat Paulus nou bedoelt met roemen in. Dat je ermee aan de slag gaat. Op die manier kan ik in allerlei andere dingen dan het kruis gaan roemen. Ik kan, zoals Paulus dat deed, roemen in de mate waarop ik de 10 geboden houd. Maar levert dat vrijheid op? Dan word je toch een gevangene van de ander ook. Want die zit dan natuurlijk te loeren op het moment dat je op je gezicht gaat. En wat dan als mijn geestelijke prestaties tegenvallen? Hoe sta ik dan weer overeind? Waar zijn de voorbeelden te over? Of van predikanten die op hun gezicht gaan, natuurlijk. Dat zijn zondige mensen. En ook het samenleven, filmsterren, roemen in een oogverblindende uiterlijk. Maar wat als ze ouder worden? Hoe vrij zijn ze met die facelifts en zo? Het lijkt me een akelig leven. Zo'n beperkte roem, zo'n beperkte vrijheid. Mannen roemen in een flitsende loopbaan. Maar straks vindt de chef iemand die goedkoper is en weer beter gekwalificeerd en krijg je een schop onder je gat. Het was een fijne collega. En daar sta je dan. Paulus vraagt echt niet voor niets of God hem ervoor zal bewaren dat hij in iets anders roemt dan in het kruis. Want bij al het andere ben je nooit zeker. Vandaag kun je als mens heel vroom voelen en heel sterk. Morgen kan dat heel anders zijn. Als je daar je vrijheid in zoekt. Als je vrijheid zoekt in je baan, in je geld. Morgen kan de beurs een geweldige klap krijgen en dan kan de boel instorten. Nou, wat is dan je geld nog waard? Dan kan het heel hard gaan. En dan moet je altijd op je hoede zijn. Dat wat je koestert, dat het overeind blijft. Wat afgrijzelijk als er geen kruis zou zijn. Dan wist ik alleen maar van de God die mij vanwege mijn zonde wel moet vermorzelen. Maar nu zegt de Bijbel mij dat die zonde vermorzeld is in Jezus. Dat ik met hem al gestorven ben. Dat ik met hem ook ben opgestaan. En wat meer is, dat hij nu zelf, dat hoogstpersoonlijk, dat nieuwe leven in mij tot ontplooiing wil brengen. Zodat je die dingen als vanzelf wilt gaan doen. Wat afgrijzelijk ook als we moesten denken aan een God die het niet zo nauw zou nemen met de dingen. Een God die niet rechtvaardig was. Wat zou het dan voor zin hebben om te bidden om recht? Om een nieuwe schepping. Want een God die het niet zo nauw neemt, die hoeft toch ook geen nieuwe schepping te maken. Die kan toch het onrecht door laten gaan? Doet hij wel zo. Maar wij hebben een God die de zonde haat. Die het onrecht haat. Rom in het kruis, zegt Paulus. Nee, dan gaan je problemen niet op de loop. Maar er gebeurt wel iets anders. Je staat anders in jouw werkelijkheid. En ik denk dat dat de clue is. Dat hij daarom ook begon met te zeggen van, je bent geroepen om vrij te zijn. Beleef dat nou zo en ga er zo in staan. Je bent een vrij mens door genade. Want er is voor jouw zonde betaald. En probeer dat uit te werken in je leven. Anders te gaan staan in jouw werkelijkheid. De volgende keer dat je trots wordt of boos of jaloers, vraag je dan eens af bij jezelf. Ja, waar zoek ik het nou eigenlijk in mijn leven? Waarop beroep ik mij? Beroem ik mij? Of wat ben ik bang te verliezen? En als je op die vraag het antwoord hebt gevonden, vraag dan God of hij je ervoor zal bewaren dat je het in iets anders zoekt dan in het kruis van Christus. Besef dan dat je niet vrij bent omdat je denkt dat je gered wordt door je knappe uiterlijk, door je baan of je prestige. Paulus heeft ons laten zien hoe leeg die zekerheden zijn. En ik denk dat we het ook steeds elkaar moeten laten zien. Want we hebben er zo'n handje van om het toch weer te doen. We hebben het zo'n handje van om te gaan beroemen. Onze beroemen op onze geschiedenis, op onze traditie, op ons geïnformeerd zijn of op ons evangelisch zijn, op ons vol van de geest zijn. Dat sluit er zo weer in. En je bent zo je vrijheid weer kwijt. Pas als ik me eigen maak dat de wereld niets heeft wat ik absoluut nodig heb, pas dan ben ik vrij. En op het moment dat ik iets van jaloezie voel opkomen, houdt Gods woord mij een spiegel voor. Waarom ben ik nou jaloers? Natuurlijk mag je als mens verlangen naar succes, naar zegening, naar werken, een inkomen. Maar roemen doe je in het kruis. Want ik heb God. En dan word je duidelijk waarom je je nooit boven de ander verheven mag voelen. En kan voelen. Roemen in het kruis betekent ervan doordrongen zijn. Hé, mijn broer, mijn zus zit in dezelfde boot als ik. Hij moet ook gered worden, net als ik. Hij en ik zijn van dezelfde prijsklasse en categorie. Allemaal geroepen om vrij te zijn. Laten we dan ook elkaar helpen om vrij te zijn en te blijven. Amen.
Thank you.
Laten we danken en bidden. Vader, dank u wel dat u ons hebt geroepen om vrij te zijn. Dat we in die werkelijkheid mogen staan en leven. Dank u wel dat uw woord ons daar ook telkens weer bij bepaalt. Vader, het zit zo in ons. Om toch weer naar onszelf te kijken en op onze eigen daden te letten en te denken dat er iets bij moet, want het kan toch niet dat het gratis is. Laat in ons een levend geloof zijn, dat zich richt op u alleen. Dat we ons sterk maken telkens weer in het offer dat uw Zoon gebracht heeft in het kruis. En dat we ons nergens anders op willen laten voorstaan dan dat we dat geloven, dan het kruis van Christus. En Vader, geef dat alle denken en spreken over traditie en over belijdenis en kerkleer, dat dat allemaal gebracht wordt aan de voet van het kruis. Dat we niet op zoek gaan naar een plus. Vader, help ons. Geef ook dat we de wijze hebben om elkaar te helpen om bij dat kruis alleen te blijven. Vader, geef dat we elkaar mogen wijzen op die prachtige vruchten die u laat groeien in ons leven door uw genade, door uw geest. En als we dan roemen we op u wat u doet door het kruis en door uw geest. Die werkzaam is in ons, die nieuw leven schenkt. Dank dat u met uw liefde in ons wilt wonen, dat u die zelf liefde bent in ons woont. Dat we de week op mogen ingaan met dat besef dat ja, voor ons nu ingedeeld voelde bij de gewone man of bij de intellectueel, dat we geen aanstoot nemen aan het kruis, maar ook niet van ondersteboven zijn als anderen dat wel doen en dat we toch vasthouden aan het kruis. Dat we die boodschap mogen uitdragen in de wereld in de komende week. Help ons om op maandag en dinsdag en altijd weer te leven aan de voet van het kruis, aan wat u schenkt door Jezus. Heer, wat hebben we dan nog veel te geven aan de wereld? Niet uit onszelf, omdat u zo vrijgever bent naar ons toe. Wij loven en prijzen uw grote naam. Dank dat u trouw bent en doorgaat met wat uw hand begonnen is te doen. Dat u werkelijk de voleinder bent van het geloof. Amen. U krijgt nu gelegenheid voor de collecteinzameling. Dan gaan we tijdens de collecte zingen Nabij Gods verheven troon. Op een lied dat klinkt een belijdenis is, maar ook tegelijk voorbereid op het volgende lied wat een belijdenislied is. zo graag staan en samen zingen ons geloof beleiden met opwekking 347. De zegen in zijn naam. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.